Willen we samen een stukje lezen uit Gods woord. Uit Matteüs hoofdstuk 13. Ik zou graag met u willen lezen vanaf vers 36. Dit zegt Gods woord. Toen liet hij de menigte gaan en kwam in het huis. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van de dolik op de akker. Hij nu antwoordde en zei, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. De dolik zijn de zonen van de boze. De vijand die het gezaaid geeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de eeuw, en de maaiers zijn engelen. Zoals dan de dolik verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetloosheid doen. En ze zullen hen in de vuuroven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker verborgen, die een mens vond en verborg en vanwege zijn blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk aan een koopman die mooie parels zocht. En toen hij nu een zeer kostbare parel gevonden had, ging hij weg en verkocht alles wat hij had en kocht die. Het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk aan een sleepnet dat in de zee geworpen en van allerlei soort bijeenbracht. En toen het vol was, trokken zij het op het strand. En ze gingen zitten en verzamelden het goede in vaten, maar het slechte wierpen ze weg. Zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden en hen in de vuuroven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt u dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem ja. Hij nu zei tot hen, daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel van het koninkrijk der hemelen is gemaakt, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Zover het lezen van Gods woord. Ik denk dat op deze paasmorgen er op weinig plaatsen voorgelezen wordt uit Matteüs hoofdstuk 13. Het is inderdaad niet misschien meteen de meest voor de hand liggende passage die verband houdt met de opstanding, de verrijzenis van onze Heer Jezus. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het overwogen om een paaspreek te maken, maar ik had er eerlijk gezegd geen vrijmoedigheid om, maar wel om over dit gedeelte te spreken. En ik hoop dat het ook voor jullie duidelijk wordt hoe belangrijk het is wat de Heer Jezus ons hier wil vertellen in dit gedeelte. Maar juist daarom heb ik dit gedeelte gekozen. Omdat wat de Heer Jezus nu gaat onderwijzen, heel specifiek bedoeld is voor de intimie, voor zijn discipelen. En daarom ben ik ook opnieuw de schriftlezing begonnen bij vers 36. Want daar lezen we, toen liet hij de menigten gaan en kwam in het huis. Nou, zoals ik al in vorige overdenkingen heb aangegeven, vormen die eerste vier gelijkenissen, de gelijkenis van de vier bodems, de gelijkenis van de dolik en de tarwe, de gelijkenis van het mosterdzaad en de gelijkenis van het zuurdeeg, samen één blok die de Heer Jezus richt tot de menigten. Deze gelijkenissen die vormen Jezus publiek onderwijs aangaande het hemels koninkrijk dat iedereen moet horen. En via dit algemeen, maar toch wel bedekt onderwijs over het hemels koninkrijk, toetst de Heer Jezus de ontvankelijkheid, de bereidwilligheid bij de mensen om te horen. Zijn oproep in al die gelijkenissen is, hoort. Of anders gezegd, wees ontvankelijk. Open je oren en open je hart. Dat is wat de Heer Jezus uit naar de mensen, naar de menigte. Maar de reactie die de Heer Jezus wil uitlokken, dat is de reactie die je bij de discipelen vindt. Wanneer als ze teruggekomen zijn met de Heer Jezus in huis, dan stellen ze hem de vraag, Heer, verklaar ons toch de gelijkenis van de dolik en de akker. En de Heer Jezus die beantwoordt die ontvankelijkheid die je vindt bij de discipelen. En hij geeft hen inderdaad nadere uitleg over die gelijkenis van de dodelijk en de tarwe. Maar hij geeft hen ook toegepast onderwijs, zo zou ik het noemen, toegepast onderwijs aangaande het koninkrijk der hemelen, dat heel direct tot hun hart moest spreken. En ook hier is Jezus' persoonlijk appel aan de harten van de mensen heel duidelijk. En ik zou het samenvatten als, wees toegewijd. Ik geloof dat dit de boodschap is die de Heer Jezus als discipelen richt tot deze gelijkenissen. Wees toegewijd. Want de Heer Jezus die had zijn discipelen duidelijk maken dat hij wel degelijk verwachtingen heeft. Hij heeft hen geroepen met een opdracht in deze wereld. En hij vertrouwt hen gelijkenissen toe, opdat zij ermee zouden omgaan als trouwe huisvaders. Want zo eindigt ook dit gedeelte, in die laatste gelijkenis. Daarom zegt hij in vers 52, iedere schriftgeleerde die discipel van het koninkrijk der hemelen is gemaakt, is gelijk aan een heer des huizes, of aan een huisvader die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dus de Heer Jezus die heeft duidelijk die komende zendingsopdracht in de wereld voor ogen en hij wil zijn discipelen nader gaan verklaren waartoe dat hij hen geroepen heeft en wat dat het nu betekent om deel uit te maken van dit hemels koninkrijk. Dat is niet de bedoeling dat zij door zijn nadere uitleg ja nog meer gefascineerd of onder de indruk raken of dat ze een zekere expertise gaan opbouwen over het koninkrijk der hemelen. Maar de Heer Jezus wil vooral dat die kostbare geheimenissen hun levensvisie en hun levensstijl totaal gaan veranderen. Dat de Heer Jezus wil zijn discipelen veel meer dan nuttige informatie verschaffen. Hij wil een waarheid geven die hun harten en hun levens totaal gaat veranderen in het licht van het nu aangebroken hemels koninkrijk. En hij pusht hen ook in die richting. Dat de Heer Jezus is die bang om een beetje te pushen. Want hij stelt hen de vraag, hebt u dit alles verstaan? Beste vrienden, vergis u niet, dit is niet zomaar een pure verstandelijke vraag, of ze dit alles verstandelijk begrepen hebben. Ik geloof dat niet. Ik geloof voor mezelf dat de Heer Jezus een appel aan hun hart doet. Discipelen, groeit het besef bij jullie dat het hemels koninkrijk, waartoe dat ik jullie geroepen heb, dat dat jullie levenshouding moet gaan bepalen? Begrijpen jullie dat? Ik heb jullie verborgen nieuwe dingen geopenbaard, die wat vroeger door Mozes en de profeten is aangekondigd, nu in een heel ander perspectief plaatst. Ik vertrouw jullie een kostbare schat toe, zodat jullie als goede huisvaders daarmee aan de slag gaan. Krijgen jullie voeling met de impact die het hemels koninkrijk op jullie leven moet hebben, discipelen? Ik geloof dat dat is wat de Heer Jezus bedoelt als hij hen de vraag stelt. Hebt u dit alles verstaan? Het had er de Heer Jezus niet om of dat ze alles in detail snappen, want dat doen ze helemaal niet. Later, na zijn opstanding, dan had de Heer Jezus nog verder door. En hij had hen nog gedurende 40 dagen specifiek onderwijs geven aan het koninkrijk. Zo belangrijk is dit. Maar Jezus wil dat deze geheimenissen nu hun hart diep raken. Dat het hemels koninkrijk nu al hun hele leven in beslag gaat nemen. En een belangrijke aanwijzing hiervoor is volgens mij het feit dat het zwaartepunt van de Heer Jezus zijn onderwijs aan het hemels koninkrijk, dat dat niet gericht is op het hier en nu, maar op de komende dag, die de Heer Jezus driemaal in dit stukje de voleinding van de eeuw noemt. De voleinding van de eeuw. Ja, ik heb je vorige maal proberen duidelijk te maken dat in die gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg, dat omvang, dat de impact van het hemels koninkrijk in deze wereld, dat dat niet eenvoudig weg in kaart te brengen is. Het is een verborgen koninkrijk, dat piepklein begint, een mosterdzaad, maar nu traag, maar zeker zijn weg baant in deze wereld, maar uiteindelijk niets in deze ganse schepping aangetast zal laten. Zoals zuurdeeg, het ganse deeg, doorzuurt. Maar het is pas op een komende dag, bij de voleinding van de eeuw, dat het hemels koninkrijk met grote kracht en heerlijkheid en volheid zal aanbreken. En het is in het licht van die komende dag dat de Heer Jezus nu zijn discipelen wil aansporen om nu al 100% voor het hemels koninkrijk te gaan leven. Want er is uiteindelijk niets dat kostbaarder en waardevoller is dan het hemels koninkrijk. Dat zal straks ook duidelijk blijken als we gaan stilstaan bij de gelijkenissen van die verborgen schat en die kostbare parel. Maar ik wil u eerst even op attent maken dat die beide gelijkenissen van de verborgen schat en de kostbare parel, dat die ook samen een tandem vormen. Net zoals de gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg. Maar die beide gelijkenissen, die liggen als het ware gesandwiched, gevat, tussen enerzijds, wat we gelezen hebben, de nadere uitleg van de gelijkenis van de dolik en de tarwe, en anderzijds die gelijkenis van het visnet. En die beide gelijkenissen, die wijzen specifiek vooruit naar de voleinding van de eeuw. Kijk eens in vers 40, als de Heer Jezus duidt op de oogst die komt, dan zegt hij in zijn uitleg, zoals dan de dolik verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw. Bij de gelijkenis van het visnet, wanneer de vis getrieerd wordt, om het zo te zeggen, in vers 49, dan zegt hij, zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw. De engelen zullen uitgaan en de bozen in het midden van de rechtvaardigen scheiden. Dus zie je, die centrale twee gelijkenissen die de Heer Jezus zijn discipelen voorhoudt, die worden geplaatst in het perspectief van die zogenaamde oogst, die voleinding van de eeuw. Dat is wel belangrijk, want dat is de reden, vrienden, waarom ik vrijmoedigheid vond om op deze paasmorgen over deze gelijkenissen te spreken. Wat is de impact van de realiteit van de opstanding op uw leven nu, vandaag? Wat heeft de opstanding van de Heer Jezus voor ons nu concreet te betekenen? Ik denk, moest ik die vraag stellen, dat we erover gaan spreken met elkaar, dat er veel verschillende antwoorden zouden komen. Hopelijk vele goede. Maar in het licht van die gelijkenissen is er maar één antwoord dat belangrijk is. Eén. En wat die antwoorden betreft, ik hoop dat er ondertussen niemand van jullie gaat zeggen, ja, de opstanding van de Heer Jezus geeft mij de zekerheid dat mijn zonden verheven zijn, dat aan de hemel gaan. Ik hoop dat ik dat niet hoor, ik ben anders keer mijn maag van binnen als ik dat hoor. Want dat was uiteindelijk niet wat de discipelen, de apostelen voor ogen hadden, toen dat zij de opstanding van de Heer Jezus begonnen te preken in deze wereld. Dat is niet primair wat dat zij voor ogen hebben. Als je kijkt, bijvoorbeeld, hoe dat Petrus en Paulus het evangelie verkondigen, dan merk je een heel duidelijk perspectief in hun prediking. En ik dacht bijvoorbeeld aan Handelingen hoofdstuk 17, ik vind dat een van de mooiste stukjes die gevat weergeeft wat het evangelie is van de apostel Paulus, die hij gepredikt heeft overal waar hij kwam. In Handelingen 17 predikt hij in Athene op de Areopagus, en dan komt hij aan het eind van zijn boodschap en zegt hij waar het op staat. En hij zegt in Handelingen 17 vers 30, met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid, beveelt God nu aan de mensen, ja, hij nodigt ze niet uit, hij beveelt ze, dat zij zich allen overal moeten bekeren. En waarom? Omdat hij een dag heeft bepaald, waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd. En nu komt het. Waarvan hij aan allen zekerheid heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken. En ook de apostel Petrus. Als hij enkele hoofdstukken terug, hoofdstuk 10, kan het terugbladeren, het evangelie gaat brengen voor het eerst aan Cornelius, dan komt hij ook tot zijn conclusie in vers 42. En dan zegt hij in Handelingen 10 vers 42, en hij heeft ons bevolen aan het volk te prediken en te betuigen dat deze het is, die door God is aangesteld als rechter van levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Beste broeders en zusters, voor de apostelen betekent de opstanding van de Heer Jezus heel concreet in de verkondiging van het evangelie de absolute zekerheid van de komende verschijning in heerlijkheid als de rechter van de ganse aarde. De rechter van de ganse aarde, hebben we gelezen, die levenden en doden zal oordelen. Dat is de eerste zekerheid die wij nu hebben door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. De zekerheid dat die dag er komt. Er zijn twee zijden van één muntstuk. Opstanding van de Heer Jezus, aan de andere kant zijn verschijning in heerlijkheid. Die twee kan je nooit of te nimmer van elkaar loskoppelen. Ik hoop dat we dat met elkaar gaan beseffen. Ik hoop dat dit opnieuw op deze paasmorgen bij ons in de kijker komt te staan. En inderdaad, wie dat zich nu aan de heerschappij van de opgestane Heer Jezus door bekering onderwerpt, hebben we gelezen, die ontvangt inderdaad vergeving van zonden in Jezus' naam. Dat is geweldig. Wat dan nog belangrijker is, hij ontvangt ook geest en leven. Geest en leven. Niemand van ons heeft leven in zichzelf. En nu wordt er waarlijk leven, opstandingsleven, aangeboden om niet aan allen die vrijelijk tot de Heer Jezus komen en zich aan zijn heerschappij onderwerpen. Die krijgen waarlijk leven, die delen in zijn opstandingsleven. Het ware leven als God te kennen in mensen, dat is het ware leven. En dan weet je dat je het zeker hebt, als je dus de geest van God hebt. Dan weet je ook zeker dat je zonden vergeven zijn. Ik was afgelopen weken bij een vriend en hij heeft contact met iemand die al een hele tijd naar zijn gemeente gaat, die ook van ergens anders komt. En zegt hij, dat is ongelooflijk hoe dat die man in zijn leven geneigd is naar steeds andere dingen. En hij forceert zich wel naar de dingen van God, maar dat lukt helemaal niet. En toch zegt hij, ik ben er zeker van, zegt die man iedere keer, ik ben er zeker van dat ik Jezus aangenomen heb. Je bent er vet mee dat je Jezus aangenomen hebt. De vraag is of dat hij u kent. Als hij u kent, dan ontvang je zijn geest. En dan kan je met vrijmoedigheid zeggen dat je zonden vergeven zijn. Dat je kind van God bent, dat je het ware leven hebt. Dat je God kent als vader. Maar niet dat je kan zeggen dat je Jezus aangenomen hebt. Dat betekent niks. En ik zou ze geen eten willen geven in Vlaanderen, die overal in de kerken zitten, welke denominatie dan ook, die Jezus aangenomen hebben. Maar vraag toch dat ze de geest van God ontvangen, of als ze leven hebben. Oh, dat is iets helemaal anders. Maar leven, de geest, dat is het ware bewijs dat je de opgestane en verheerlijkte Jezus toebehoort. Dat zoals Paulus in Romeinen hoofdstuk 1 het zegt, diezelfde geest van de heiligheid die Jezus uit de dood heeft opgewekt, dat diezelfde geest van de heiligheid jou heeft aangeraakt, innerlijk vernieuwd, en uw veranderingsproces in u begonnen bent, die we heiliging noemen. Daarom noemt Paulus hem ook de geest van de heiligheid, omdat hij in u aan het werk gaat en een vernieuwingswerk begint. Uzelf gaat vormen en kneden zoals Christophe ook zei in zijn gebed vanmorgen, dat we beelddragers zijn naar het volmaakte model van het beeld van God, Jezus Christus. Dat is een werk van de geest. Maar ik hoop, broeders en zusters, dat we beseffen vanmorgen dat het weinig zinvol is dat wij uitbundig zijn omdat het Pasen is vandaag, als ons leven vanmorgen niet in het teken staat van Jezus' komende verschijning in heerlijkheid. En om ons daaraan te herinneren en ons bewustzijn aan te wakkeren, zijn die gelijkenissen o zo belangrijk. Ik wil ze nog even met u lezen, vers 44. Het koninkrijk der hemelen, dat is gelijk aan een schat in de akker verborgen, die een mens vond en verborg. En vanwege zijn blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft. En koopt die akker. Het koninkrijk der hemelen, dat is eveneens gelijk aan een koopman die mooie parels zocht. En toen hij een zeer kostbare parel gevonden had, ging hij weg. En hij verkocht alles wat hij had. En hij kocht die. Ik zal twee puntjes willen maken nog vanmorgen. Het eerste is dat het hemels koninkrijk, broeders en zusters, van onschatbare waarde is. En in deze twee kleine gelijkenissen proef je de kracht van Jezus meesterlijk onderwijs. Dat de Heer Jezus die kon gewoon gezegd hebben tegen zijn discipelen, ja, discipelen, weet je, het hemels koninkrijk, dat is heel kostbaar, hè? Maar dat zou weinig indruk gemaakt hebben, dat spreekt weinig tot de verbeelding, dat geeft zo weinig aantrekkingskracht. En daarom had de Heer Jezus het hemels koninkrijk gaan vergelijken met iemand die een verborgen schat vindt. Ja, wie van ons zou er geen schat willen vinden? Dat is toch de max? Ja, binnenkort, het zonnetje is er, ga je ze weer zien op het strand, hè, met een koptelefoon op hun hoofd. Kijk eens die mannen, de schattenjagers op het strand. Maar lach er niet mee, hè. Lach er niet mee. Ik weet niet of je het verhaal kent van een zekere Terry Herbert. Dat was een archeoloog die dat ook deed als hobby, hè. Oude metalen gaan zoeken. En op zekere dag had hij op het veld van zijn buurman een boer. En dan stoot hij wel op iets heel wonderlijks, zeker. De grootste schat die ooit in Engeland gevonden werd. Dat is niet zo lang geleden, dat is in 2009. Een schat die geschat wordt op een waarde van, val niet om, 4 miljoen euro. Hij heeft in totaal meer dan 1200 voorwerpen gevonden. Meer dan 5 kilo hout, 1,5 kilo zilver, allemaal verwerkt in prachtige voorwerpen, sieraden, dolken, zwaarden uit de 7e, 8e eeuw. Als dat de vondst niet is van je leven. Dus als je nog een keer de neiging hebt om met die mensen te lachen die in de stralende zon aan het zoeken zijn, aan het luisteren zijn naar hun sonar, denk dan eens aan Terry Herbert, die de schat van zijn leven vond in 2009. Want dat is ook wat de Heer Jezus ons weer voorhouden. Hier hebben we ook een man die zo'n schat vindt. Ja, de oudheid, is het niet verwonderlijk dat mensen dingen in de grond stoppen? Het was helemaal niet ongewoon dat dat toen gebeurde, want er waren toen ook geen openbare banken zoals nu. En ik kon nu kostbare spullen niet opbergen in bankkluisjes, of je munten gaan deponeren, nee, dat bestond allemaal niet. En in een land zoals Israël, dat regelmatig overvallen werd door roversbendes die plunderden en overheerst werden door machtige volken als de Assyriërs en de Babyloniërs. Als je kostbare dingen had, bezit had, dan ging je toch niet wachten totdat die mannen aan je voordeur stonden en kloppen. Dan ging je zo snel mogelijk als je kon al je kostbare spullen, al je munten, in een veld gaan verbergen, verstoppen in de grond. Maar dan gebeurde het soms dat mensen moesten vluchten. Vluchten voor hun leven. Sommigen kwamen nooit meer terug. Of anderen kwamen om in de oorlog. En een stukje grond veranderde van eigenaar. En op den duur was er niemand meer die nog wist wat er daar verborgen zat in die grond. En dat is wat de Heer Jezus gaat vertellen van een man, wellicht arme pachter, die op het land werkt van zijn landheer. En hij is aan het spitten en plots, klonk, stoot hij op iets heel bijzonders. Een prachtige schat die in die grond verborgen zit. En hij bekijkt die schat en hij is zotte content. Ja, win for life, hè. Hij stopt dan weer netjes in de grond. Best dat hij kon doen, hè. Vertelt lekker niks aan zijn baas, anders kon hij zijn schat nog gaan afgeven. Maar hij gaat onmiddellijk naar huis. En wat vinden we? Dat hij er vervolgens alles, maar ook alles aan doet om dat veld met die schat te kunnen kopen. Ja, hij zet alles wat hij bezit op eBay en Capaza. Er is een open garageverkoop. Alles moet weg. Elke euro telt. Hij wil alleen die schat kunnen kopen. En daarvoor moet hij alles wegdoen. Hij heeft zo'n geweldige schat ontdekt. Dat hij heel zijn bestaan overhoop gooit om die schat maar te kunnen bemachtigen. En de nat, als zo'n schat is naar het formaat van Terry Herbert, zou het toch wel een groot nezel zijn zeker om dat niet te doen? Die gelijkenis is ook voor ons. Wat hebben wij over om de Heer Jezus en het hemels koninkrijk te winnen? Betekent dat evenveel voor ons? Want die vraag stelt de Heer Jezus ook aan ons vanmorgen. Die gelijkenis is ook voor ons. Ik herinner mij Goede Vrijdag 1989 nog alsof dat het gisteren was. Dat was de eerste morgen dat ik wakker kwam en mijn ogen opendeed als christen. En ik herinner mij nog heel goed, ik had nooit meer vergeten. Het eerste dat ik aan dacht was, wauw, ik heb eeuwig leven. En dat mag ik hier nu God leren kennen en de Heer Jezus leren kennen. En wie weet, komt er ooit een dag dat ik mag meewerken aan zijn koninkrijk, aan de dingen van God in deze wereld, aan de dingen die werkelijk tellen, die werkelijk belangrijk zijn. En misschien hebt u een gelijkaardig verhaal, ik weet het niet. Maar is het niet zo, vrienden, aan een tijd dat die dingen, spijtig genoeg, dat we dat vaak zo gewoon gaan vinden? De Heer Jezus, de Bijbel, het Koninkrijk van God. Dat we het allemaal zo gewoontjes gaan vinden, dat we niet meer beseffen dat we meer dan de lotte gewoon met die mensen. De grootste schat die er is ons deel geworden de dag dat we de Heer Jezus leren kennen. Beseffen we dat nog? Als jij nu een gelijkenis moet gaan vertellen over wat het Koninkrijk der Hemelen voor u nu concreet betekent, zoals dat je het nu ervaart en ziet in jouw leven, met wat ga jij het vergelijken? Zoals de Jezus, met een man die een schat vindt in een akker, die er alles voor opgeeft om die schat te kunnen bemachtigen? Of hoe ga jij het vertellen voor jezelf? Hoe dat je het concreet nu ervaart? Nu, heute. Waarom stel ik die netelige vraag? Omdat naar de praktijk van elke dag veel christenen vaak een vertekend beeld hebben voor wat het hemels koninkrijk is. Voor velen, en misschien voor sommigen hier, zou die gelijkenis als volgt kunnen gaan. Het hemels koninkrijk is als een jongeman die het veld inhing. En daar stootte op een strikte handleiding, die hem nu vertaalde hoe dat hij moest leven. Bijbel genaamd. Wauw, dat is de vondst van uw leven, niet? Of het koninkrijk der hemelen is als een jongeman die in het veld ging. En gouden handboeien vond. En voor zijn plezier deed hij ze om voor de rest van zijn leven. Zo het koninkrijk van God voor u? Houden, handboeien, misschien met diamantjes bezet. Maar toch houden handboeien, als je begrijpt wat ik bedoel. Als je zoiets aan je collega of je buurman moet vertellen, als gelijkenis, denk dat hij niet echt hem aangetrokken zal voelen om dat voor zijn leven op te geven, hè? Zijn we ons nog bewust, broeders en zusters, van welk geweldig groot voorrecht we hebben om onder Jezus' heerschappij tot behoudenis geborgen te zijn? Beseffen we nog de rust, de zekerheid, de vrede, welke onmetelijke zegeningen we elke dag van hem mogen genieten. Broeders en zusters, wij hoeven de dood niet meer te vrezen. De dood kan ons niks meer doen. Wij schuilen onder de machtige arm van hem wiens liefde sterker is dan de dood. Is dat nu dat we vieren vanmorgen? Waarvan kan de dood ons nog beroven? Als je de Heer Jezus het koninkrijk hebt, van wat er kan je nog beroofd worden? De schepper van hemel en aarde, die sprak en het was er, was uw vriend geworden, hè? Ja, in deze wereld, vriend zijn betekent niks, maar in de Bijbel, als God Abraham zijn vriend noemt, als de Heer Jezus zijn discipelen op die laatste avond, wat we aan gedacht hebben toen dat we brood braken, op die laatste avond zijn discipelen zijn vrienden noemt, dan zegt hij, ik heb jullie alles verteld. Ik heb voor jullie geen geheimen meer. En ik ga mijn liefde voor jullie gaan vereeuwigen op dat kruis door mijn bloed te geven tot een eeuwig liefdesverbond. Weet je dat er miljoenen mensen zijn in deze wereld die snakken met ware liefde. En we hebben een Heer die ons door en door kent en ons toch voor altijd lief heeft en verkiest om voor altijd, maar ook voor altijd ons bij Hem te hebben. Verstaat zelf niet, maar het is zo. Hoeveel mensen in de wereld zijn er niet die snakken naar ware liefde? En het is jullie deel, als je de Heer Jezus toebehoort. Liefde die je nooit zal beschamen, die je nooit zal teleurstellen. En iedere mens die hier leeft op deze aarde heeft vergeving nodig. Iedere mens. Maar als wij straks voor de troon van de Heer Jezus gaan komen, dan gaan er geen lijken uit de kast vallen. Geen lijken. Maar ook geen last hebben van een loodzwaar drukkend geweten of van een ondraaglijk schuldgevoel. Nee. Want onze schuld is weggedaan zover het oosten reikt uit het westen. Voor altijd weggedaan. Gered van de komende toorn en het oordeel van God. Vrienden, weet je nog wat dat betekent? Weet je wat dat is? Het is niet voor niks dat de Heer Jezus al zegt dat er veel traantjes zullen zijn voor de troon van God en veel tandige knars. En je mag op de Forbes-lijst staan van de rijkste en machtigste mensen van de wereld. Hè? Er is dan niks dat je kan aanbieden, hè? Maar ook niks. Hè? En dan heb ik het nog niet over wat dat God bereid heeft voor hen die Hem lief hebben. Het hemels koninkrijk, broeders en zusters, is zo van onschatbare waarde, maar geloven we dat nog? En leven we naar die rijkdom? Dat brengt me bij mijn tweede punt. Het hemels koninkrijk is het waard om alles op te geven. Ja, en die beide gelijkenissen, zie hoe dat die beide mannen, die arme boer, en ook die welstellende koopman, alles verkopen wat ze hebben, om die verborgen schat en die ene parel te bezitten. En dat laat zien, dat is een demonstratie van de geweldige rijkdom, van de onschatbare waarde. Ja, het is niet dat ze het er even gaan bijnemen, hè? Weet je wel? Dat is ook nog wat ik in mijn collectie kan plaatsen, zeg. Naast al mijn andere attributen die zo kostbaar zijn voor mij. Nee. En dat zie je nog het sterkst in die gelijkenis van die rijke koopman. Want die man heeft een flinke collectie parels wellicht. Het is een job. Zijn beroep. Maar toen had hij die ene parel vond, dan besluit hij niet om ze aan zijn ruime collectie toe te voegen, maar dan besluit hij om alles te verkopen, om die ene onschatbare parel te bemachtigen. Of anders gezegd, er is niets wat er mee te vergelijken valt. He. Er is niets dat je er zomaar kan naast zetten. En zo is het toch, vrienden, eens dat je de Heer Jezus leert kennen in je leven, wie kan er naast de Heer Jezus staan? Het is zo uniek. God, die mens geworden is. Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Opent Johannes zijn eerste brief niet wat wij aanschouwd hebben, wat onze handen betast hebben. Zij waren diep onder de indruk van de Heer Jezus Christus. Lieve vrienden, hij is de enige toegang tot het ware leven, hè? Tot een herstelde relatie met God. De enige. Je nadert alleen en geloofsvertrouwen tot hem. Of anders is niks, hè. En eens dat je dat gaat beseffen voor jezelf, welke enorme genade, welke enorm voorrecht het is, dan besef je dat hij die ene, ware, kostbare parel is. Hij is dat. En dan laat je ook alles los om hem te kennen. Ja, gezien van de kant van de persoon die hier alles verkoopt voor die ene parel, is dat helemaal geen offer, hè? Die man gaat niet heen met droefheid, ah, boek, heb je alles verkoopt, wat die schatten koopt. Nee, hij is blij. Want er staat een geweldig onmetelijke rijkdom tegenover. Maar kan je je voorstellen in de mensen die hem hadden sloegen? Die rondom hem, uit zijn straat naar hem stonden te kijken en ze zagen die garage verkoop. Wat denk je dat die mensen zouden zeggen? Man, die man is wat zeggen dan? Wat is die mee bezig? Of die welvarende koopman? Die ganse rijkdom, al zijn collectie parels, alles, ganse commercie van dan toe voor één parel. Als je in hun schoenen staat, is de verstandigste keuze toch dat je kan maken. Is de enige wijze keuze dat je toch kan maken. Maar zo is het ook met de wereld rondom ons. Ze begrijpen er helemaal niks van. En velen die hier zitten hebben families die het niet verstaan. Misschien zelfs een beetje minachtend op jullie neerkijken en die zeggen, zo'n leven weggooien. Zo'n talenten. Zo'n kwaliteiten. Ik was zo ver geschopt en... Broeders en zusters, je gooit niks weg. Ik moest denken aan de woorden van Jim Elliot. Ken je Jim Elliot? Dat is een zeer gekende zendeling in Zuid-Amerika die zijn leven gaf voor de Auca-Indianen. En weet je wat hij schreef op 28 oktober 1949? In zijn dagboek schrijft hij: hij is geen dwaas die opgeeft wat hij niet kan houden om te krijgen wat hij niet kan verliezen. Hij is geen dwaas die opgeeft wat hij niet kan houden om te krijgen wat hij niet kan verliezen. Zeg me eens, wat in deze wereld ga je niet verliezen? Alles behalve Jezus en het Koninkrijk. Alles. Dus ben je geen dwaas, hè? Als je ook alles opgeeft om dat ene te verkrijgen wat hij niet kan verliezen. De Heer Jezus die wil ons leren, eens dat je de waarde van het hemels koninkrijk hebt gezien, dat er niets of niemand u in uw leven mag weerhouden om het te winnen. Dat is niet de bedoeling dat je alles verkoopt, hè? Eens dat je christen wordt, dat is niet wat de Heer Jezus van ons verlangt. En om alle misverstanden te vermijden, het is niet dat je je weg in het koninkrijk kan inkopen. Dat is niet wat de Heer Jezus hier bedoelt. En het is ook niet zo dat je Gods gunst op een of andere manier kan verdienen. Daar gaat het hem hier helemaal niet om. Het punt is dat er geen enkel bezit, geen enkele droom, geen enkel doel, geen enkele relatie, geen enkel verlangen belangrijker voor ons mag worden in dit leven dan de Heer Jezus en het hemels koninkrijk. Alles verkopen staat hier in de gelijkenis voor alles opgeven. We mogen niet toestaan dat er iets tussenin komt, tussen ons, de Heer Jezus en het koninkrijk. Ik moest denken aan de apostel Paulus. Ja, eens dat je die onschatbare waarde van het koninkrijk gezien hebt en de Heer Jezus gezien hebt, dan is niets dat je voor ogen hebt verlies, maar alleen gewin. Paulus zegt in de brief aan de Filippenzen in hoofdstuk 3 die bekende woorden: maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wel schade geacht. Jazeker, ik acht ook alle schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wie ik de schade van alles heb geleden en alles vuilnis acht, omdat ik Christus mag winnen. Dat is de spirit, dat is de motivatie die de Heer Jezus ook zoekt bij ons. En ik weet hoe dat je voelt vanmorgen als je dan al luistert dat ik vertel. Ik weet dat wel. Maar beheer je het? Verlang je het? Dat is de handvraag. Want het is zo belangrijk. En laat me eindigen met heel kort iets te zeggen over die laatste gelijkenis. Want in het licht van die laatste gelijkenis krijgt het zo veel betekenis. De Heer Jezus zegt dat het koninkrijk der hemelen eveneens gelijk is aan een sleepnet dat in de zee werd geworpen en van allerlei soort bijeenbracht toen dat het vol was. Trokken ze het op het strand, en ze gingen zitten, en ze verzamelden het in goede vaten, maar het slechte wierpen ze weg. Zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden en hen in de vuuroven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. De Heer Jezus die vergelijkt koninkrijk der hemelen met een sleepnet dat in de zee geworpen wordt. En alles wat er voor dat net komt, wordt gevangen. Er is geen ontkomen aan. Het is geen bokkenvisser zoals hier in Nieuwpoort. Nee, het is een drijfnet, een sleepnet. Alles wat er voor de net komt, wordt gevangen. Dat is onvermijdelijk. En dat is wat de Heer Jezus en discipelen ook wil bij bepalen. Er komt een dag dat het net volledig dicht gaat. Alles komt aan de kant. En dan wordt de vis gesorteerd. Ja, voor Joodse vissers zijn er nu eenmaal reine en onreine vissen. Vissen als ze niet mogen eten. Dat zijn slechte vissen. De Heer Jezus wil ons bewust maken, broeders en zusters, dat die dag eraan komt. Onvermijdelijk. Niemand, geen enkel mens zal aan die dag ontsnappen. Dat is het koninkrijk der hemelen. Je ontkomt er niet aan. Maar de Heer Jezus wil zijn discipelen voorhouden dat ze ervoor moeten zorgen dat ze bij de goede vissen horen. En dat is niet zo vanzelfsprekend, hè? Judas, die had ook 3,5 jaar meegelopen met de Heer Jezus. Was zelfs diaken van financiën. En hij had ook demonen uitgedreven en wonderlijke tekenen gedaan. En er was niemand die ook maar iets in de gaten had van hem. Maar straks, als de goede vissen in de vaten gedaan worden om in de beeldspraak te blijven, je ziet dat het er niet bij is. Begrijp je wat ik bedoel? Zorg dat je bij de goede vissen behoort aan het eind van de rit. Het is de Ronde van Vlaanderen deze namiddag. De prijzen worden aan de meet uitgedeeld. Hé? Niet op 100 kilometer, niet op 150, niet op 200, maar op 265, als ik me niet vergeet, of 68. En zo is het ook voor ons. De prijzen worden aan de meet uitgedeeld. Nou, dat is een leer die niet veel in Vlaanderen verkondigd wordt, maar de leer van de volharding van de gelovigen. Die de Heer Jezus toebehoren, volharden tot het einde. Het eind van de rit wordt gezien dat je werkelijk de Heer Jezus toebehoort. En dat is wat de Heer Jezus en de discipelen wil voorhouden. Het koninkrijk komt als een net dat in de zee geworpen wordt. Alles voor dat net gaat uit de zee. Dan volgt de scheiding. Gaan wij bij de goede vissen behoren, broeders en zusters? Ik wil eindigen met de vraag die de Heer Jezus ook ons wil voorhouden. Hebben jullie dit begrepen? Amen.